We zullen de Bijbel open doen en lezen uit Openbaring 19. Openbaring 19 en dan vanaf vers 11. En ik zag de hemel geopend en zie, een wit paard. En hij die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vuurvlam, en op zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam die opgeschreven was en die niemand kent dan hij zelf. En hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en zijn naam luidt het woord van God. En de legers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de Almachtige God. Er stond op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, om te eten van koningen en vlees van oversten over duizend, het vlees van machtigen, het vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeen verzameld om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van hem die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees. Mag ik nu broeder Ezinga het woord geven?
Goedenavond, broeders en zusters. Heerlijk om weer in uw midden te zijn om het woord van de Heere met u te mogen delen. In onze studie van de openbaring van Jezus Christus zijn wij toegekomen aan openbaring 19, vers 11 tot 21. Openbaring 19, vers 11 tot 21, het gedeelte wat in het eerste gedeelte van deze Bijbelopenavond ook met ons is gelezen. Broeders en zusters, de wederkomst van de Heer Jezus in hemelse heerlijkheid en macht is een van de grote onderwerpen waar de Heere zelf tijdens zijn omwandeling op aarde met grote regelmaat over gesproken heeft. Als de Heer Jezus iets leerde, dan was dat wel zijn lichamelijke wederkomst in hemelse macht en majesteit. Als de rechter en ook als de koning van hemel en aarde. In het Nieuwe Testament spreekt 1 op de 5 teksten over de wederkomst van Christus, waarmee is aangetoond hoe belangrijk de Maranatha-boodschap is. Een groot aantal boeken uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament zijn gewijd aan dit belangrijke onderwerp. Vanaf de eerste messiaanse belofte in Genesis 3:15 hebben de aartsvaders en het Joodse volk verlangend uitgezien naar de komst van de regerende Messias. Sterker nog, tot op de dag van vandaag ziet het gelovig overblijfsel van Israël uit naar de Messias die hun vijanden zal verslaan en de nog openstaande belofte aan Abraham en David zal vervullen. Na de hemelvaart van de Heer Jezus horen wij de engelen dan ook zeggen: deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. En het sinds die belofte dat de gemeente in opdracht van de Heer Jezus Christus heeft uitgekeken en heeft gebeden: uw koninkrijk komen, een gebed wat velen van ons bijna dagelijks bidden. uw koninkrijk komen. En daarbij eindigt de heilige schrift met de hoopgevende woorden. Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heere Jezus. Sterker nog, niet alleen de Heere, en niet alleen het Joodse volk, en niet alleen de gemeente van de Heere Jezus, maar zelf de schepping ziet verlangend uit naar de wederkomst van Christus. De Bijbel zegt met rijkhalzend verlangen, immers verwacht de schepping. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. Met rijkhalzend verlangen wacht de schepping. Het laatste, het 66ste Bijbelboek, is in zijn geheel gewijd aan de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. En daarom ook dat het de openbaring van Jezus Christus wordt genoemd. Het is niet de openbaring van Johannes, het is de openbaring van Jezus Christus. Nou, hoewel in de voorgaande hoofdstukken reeds veel is geopenbaard van de Heere, is zijn feitelijke openbaring als de koning der koningen en de Heere der Heeren nog niet geopenbaard. Dat waar Joden, christenen, de schepping en zelfs de Heere God verlangend naar uitzien, wordt geopenbaard in onze tekst vanavond, in openbaring 19, vers 11 tot 16. En daarom dat het opschrift boven deze studie luidt, de openbaring van Jezus Christus. De openbaring van Jezus Christus. Ja, zegt u, maar daar waren we toch al die tijd al mee bezig. Jazeker. Maar hier in dit Bijbelgedeelte wordt het een feit. Zoals we zullen ontdekken met elkaar. Nogmaals, het opschrift boven de studie vanavond is de openbaring van Jezus Christus als de koning der koningen en de Heere der Heren. En bij de overdenking van onze tekst gebruiken wij de volgende indeling. In vers 11 tot 16 hebben we de openbaring van Jezus Christus. Vers 11 tot 16, de openbaring van Jezus Christus. Als tweede punt, het oordeelsmaal van de grote God. Het oordeelsmaal, of het avondmaal, oordeelsmaal van de grote God. In vers 17 en vers 18. En dan als laatste punt, de ondergang van de antichrist en zijn profeet. De ondergang van de antichrist en zijn profeet in vers 19 tot 21. Dat zijn de drie punten. Ik gebruik de meeste tijd voor het eerste punt. En de laatste twee punten nemen veel minder tijd in beslag. We beginnen bij punt 1, de openbaring van Jezus Christus. We gaan systematisch met elkaar door de tekst. Hou uw Bijbeltje maar open op schoot of op de tafel die voor u ligt. We gaan er met elkaar doorheen. U bent vanaf dit moment een Bijbelstudent. Uw Bijbelstudieboek voor u houden. De Heere spreekt door zijn woord. Hij spreekt door zijn woord. Vers 11. En ik zag de hemel geopend. En zie een wit paard. En hij die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. Nu zag Johannes in openbaring 4 nog een geopende deur in de hemel. Nu staat niet maar een deur geopend, nee, de hele hemel gaat open. Je kunt je afvragen of dit niet het antwoord is op het gebed van de profeet Jesaja, die ziende op de nood van zijn tijd bad, ach, Heere, dat u de hemel zou openscheuren, dat u, Heere, zou neerdalen, dat de bergen voor uw aangezicht zouden wegsmelten, zoals vuur kreupelhout aansteekt en vuur het water laat opborrelen, om uw naam aan uw tegenstanders bekend te maken. Het is 2700 jaar geleden dat Jesaja bad dat de hemelen zouden opengaan en de Heere zou neerdalen. En laat dat nou precies datgene zijn wat wij in openbaring 19 zien gebeuren. De hemel wordt geopend en de Heere daalt neer. En daarom dat deze tekst onze volle aandacht heeft. Volle aandacht. Vervolgens zien we dat uit deze geopende hemel een ruiter komt op een wit paard. Nu zijn wij in de openbaring eerder een ruiter op een wit paard tegengekomen. Herinner u openbaring 6? Maar in de tijd hebben wij vanuit de context, het verband waarin deze tekst staat, geconcludeerd dat het daar gaat om de tegenstander, de antichrist, de mens van het verderf, de antichristus, hij die Christus imiteert, die zich als Christus voordoet. Maar de ruiter op het witte paard in onze tekst wordt genoemd getrouw en waarachtig. Wie anders is er getrouw en waarachtig dan onze Heer Jezus Christus? Dit zijn zijn eretitels. In Openbaring 3 vers 14 wordt hij zelf ook de getrouwe en waarachtige genoemd, het begin van Gods schepping. En hij komt uit de geopende hemel. Dit kan alleen maar betrekking hebben op de Heer Jezus Christus. Ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. Het paard waarop deze ruiter de Heer rijdt is wit. En de kleur wit staat natuurlijk voor de overwinning. Het gaat hier om de triomferende koning. De triomferende, regerende, triomferende, overwinnende koning. En in dit geval is het de triomf, de overwinning over alle goddeloosheid, over de antichrist en zijn profeet, over de hele satanische oppositie. Vers 11. En de Heere komt en hij oordeelt en hij voert oorlog in gerechtigheid. Broeders en zusters, bij de wederkomst, bij zijn wederkomst komt die Heer Jezus niet als het lam. En ook komt hij niet als de dienende knecht des Heren. En ook komt hij niet in ontledigde staat. Hij komt in verheerlijkte staat. Bekleed met de heerlijkheid die hij had eer de wereld was. Het is die heerlijkheid waarom hij bad in het hoge priestelijk gebed. Heere, bekleed mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. En daar is de Heere sinds zijn hemelvaart mee bekleed. Laat me hier mogen opmerken dat de Heer Jezus na zijn hemelvaart niet langer de ontledigde, dienende knecht is. Soms lees je van die verhalen. En soms hoor je getuigenissen, er zijn zelfs boekjes over geschreven, die op de kerkelijke markt de ronde doen, waarin iemand een visioen beweert te hebben, of een droom mee te hebben, en in die droom komt de Heere tot hen, en de Heere wast hen de voeten. Maar broeders en zusters, Christus wast niemand meer de voeten. Dat behoorde bij zijn ontledigde staat. Zijn dienende staat, zijn staat als lam van God. Soms wordt er gezegd dat Christus ons als een knecht dient. Oh, hij diende ons als een knecht in zijn ontledigde staat, zeker. Maar nu niet meer. Dat is een dwaling. Christus is niet langer het lam van God, wat voor ons geslacht wordt. Hij is niet langer de ontledigde knecht. Hij is de verhoogde en verheerlijkte koning der koningen en heere der heren. En het is juist daarom dat wij hem dienen en hem kussen. Ja, voor hem neerknielen en zijn voeten kussen in alle onderdanigheid om hem te verheerlijken. Bedenk dat Christus de dienende knecht is geweest, maar dat hij nu de grote koning is, de verheerlijkte zoon van God. En wat staat er? Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. Dat is wat. Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. Tijdens zijn omwandeling op aarde zei hij dat de Vader heel het oordeel aan de Zoon gegeven heeft. Broeders en zusters, de Heer Jezus Christus komt. Maar hij komt als de volmaakte rechter van hemel en aarde. En hij komt, en als hij komt, voert hij oorlog. De Heiland voert oorlog. Laat iedereen met een soft Jezusbeeld daar notie van nemen. bij zijn wederkomst zal hij als eerste oorlog voeren. Namelijk zoals hij streed in het Oude Testament ten gunste van zijn verbondsvolk Israël. En vers 12 zegt zijn ogen waren als een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele diademen. En had een naam die opgeschreven was en die niemand kent dan hij zelf. Zijn ogen waren als een vuurvlam. Weet u, dat is enerzijds een versterking van het beeld wat we ook al eerder gelezen hebben, namelijk het beeld van het oordeel. Een beeld van zijn toorn over alle goddeloosheid. Anderzijds is het een beeld van het feit dat hij iedereen doorgrondt. Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Elke gedachte, elke fantasie, alle woorden en daden liggen open en ontbloot voor de ogen van hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Zijn ogen waren als een vuurvlam. Elders zegt de apostel dat de Heere Jezus komt in vlammend vuur, als hij straf oefent over hen die God niet kennen en het evangelie van onze Heere Jezus niet gehoorzamen. 2 Thessalonicenzen 1 vers 8. Datzelfde beeld vind je ook in Openbaring 1, waar staat dat zijn ogen zijn als een vuurvlam bij die eerste ontmoeting met apostel Johannes op Patmos. Er is met andere woorden niets wat wij voor hem verborgen kunnen houden. We kunnen ons niet mooier voordoen dan we zijn. Hij kijkt dwars door ons heen. Hij kent onze motieven en onze diepste gedachten. Niets blijft verborgen voor hem, aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Elke zaak zal door hem beoordeeld en geoordeeld worden. Zijn ogen waren als een vuurvlam. Ach, broeders en zusters, dat zijn dezelfde ogen die eens vol ontferming bewogen over Jeruzalem weende. Jeruzalem dat zich niet wilde bekeren. Diezelfde ogen die weende aan het graf van zijn gestorven vriend Lazarus. Diezelfde ogen die met ontferming bewogen waren over de menigte, omdat zij vermoeid en verstrooid waren zoals schapen die geen herder hebben. Het gaat hier om diezelfde ogen. Maar deze ogen zijn nu als een vuurvlam. Hij komt om te oordelen en oorlog te voeren. En op zijn hoofd, wat lezen we? Op zijn hoofd waren vele diademen. In het Oude of het Nieuwe Testament heb je twee kronen. Je hebt de Stefanos, dat is de kroon van de overwinnaar. En je hebt de diadeem, dat is de kroon van de heerser, de machthebber, de regerende koning. Hier draagt de Heer Jezus een diadeem, maar niet één diadeem. Hij draagt vele diademen. Op zijn hoofd waren vele diademen. En dat wil zeggen, broeders en zusters, dat er met de verschijning van de Heer Jezus in hemelse macht en majesteit een einde is gekomen aan alle menselijke macht en heerschappij. Alle menselijke koningen, machthebbers en presidenten zijn ontroond en ontkroond. En ze hebben hun macht en het symbool van die macht, hun kroon, aan de Heer Jezus moeten afstaan. In de oudheid was het de gewoonte om de kroon van een verslagen koning op het hoofd van de triomferende koning te plaatsen. Van David lezen wij bijvoorbeeld dat de kroon van de verslagen koning van de Ammonieten op het hoofd van David werd gezet. 2 Samuel 12 vers 30. Openbaring 11 vers 15 zegt: de koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van zijn Christus geworden. Voor die tijd waren ze dat niet, maar nu wel. En hij zal koning zijn tot in alle eeuwigheid. De Heer Jezus draagt hier de verzameling van alle menselijke kroningen, wat staat voor de wereldheerschappij. Er is een einde gekomen aan de menselijke regering van deze aarde. Van nu af aan is hij de ene koning De ene ware soeverein die deze wereld in eindeloze vrede en gerechtigheid zal regeren. De aarde die hem eens met doornen kroonde, zal hem nu de regeringskroon moeten afstaan. Alle kronen zullen voor hem moeten worden afgelegd. Op zijn hoofd waren vele diademen. Hij is de koning der koningen. Hij is de Heere der Heren. En hij had een naam, als derde, hij had een naam die opgeschreven was, die niemand kent dan hij zelf. Nu worden er in onze tekst vier namen van de Heer Jezus genoemd. In vers 11 wordt hij genoemd de getrouwe en de waarachtige. In vers 12 is sprake van die onbekende naam van de Heere. In vers 13 wordt hij het woord Gods genoemd. En in vers 16 de koning der koningen. Maar deze onbekende naam, Heer, in vers 12, die weet niemand dan de Vader en de Zoon alleen. De Heer Jezus had ook gezegd, niemand kent de Zoon dan de Vader. Broeders en zusters, misschien herken je het. Geliefden geven elkaar soms een liefkoosnaam die niemand weet dan zij alleen. Dat zijn soms hele, hele tere namen. Maar waaruit de geweldige liefdesrelatie spreekt tussen man en vrouw. Nu deze onbekende naam spreekt van de unieke liefderelatie tussen de Vader en de Zoon. Het is ongepast en ook zinloos om naar die naam te gissen, want er staat duidelijk bij dat niemand die naam kent dan hij zelf. We gaan er helemaal niet moeilijk over doen. Dat is een onbekende naam, het zij zo, maar het is een naam die het zegt over die bijzondere relatie tussen de Vader en de Zoon. Hij had een naam die opgeschreven was en die niemand kent dan hij zelf. Vers 13. En hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed. Bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed. Het gaat hier niet om zijn eigen verzoenende, verlossende en reinigende bloed. Nee, zijn bovenkleed is gedrenkt in het bloed van zijn vijanden. Het gaat hier over de Heere Jezus Christus. Degene die de Heer Jezus voorstelde als zijnde, en ik zeg het met terughoudendheid, als een goedzak die nog geen vlieg kwaad kan doen, die vergissen zich zeer. De openbaring toont hem als de rechter van hemel en aarde, die komt om te oordelen. Hij zal wraak oefenen over alle goddeloosheid. Openbaring 14 zegt dat zo, uit de wijnpersbak, en de wijnpersbak werd getreden buiten de stad. En er kwam bloed uit de wijnpersbak tot aan de tomen van de paarden, 1600 stadiën ver. De tomen van een paard bevinden zich op manshoogte. Geen wonder dat zijn bovenkleed in bloed gedoopt is. Hij komt, en hij komt om te oordelen, om oorlog te voeren. Hij komt te oordelen de levende en de doden, de grote en de kleine, de rijke en de arme. Hij was bekleed met in bloed gedoopt bovenkleed. O ja, wij bidden om de wederkomst van de Heer Jezus Christus, maar we denken wel dat hij komt om oorlog te voeren. Om de vijanden van de Heere God en zijn Christus eens en voor altijd het zwijgen op te leggen. Hij komt om oorlog te voeren. In onze studie van de profeet Zacharia hebben we dat ook gezien. Dat hij nog één keer voor zijn volk zal strijden, zoals hij vroeger streed, ten dagen van de strijd. Vers 13, en zijn naam luidt, het woord van God. Het woord van God. En ook dat onderstreept dat de Heer Jezus komt om te oordelen. Johannes is trouwens de enige apostel die de Heer Jezus voorstelt als het woord van God. Hij begint zijn evangelie, maar ook zijn brieven, met de Heer Jezus voor te stellen als het woord van God. Zijn evangelie begint hij met die magistrale woorden. In de beginne was het woord was bij God en het woord was God. Vers 14, dat woord is vlees geworden. En dan spreken we natuurlijk over de Heer Jezus Christus. Hij is het woord van God. En ook in zijn eerste brief, de eerste brief van Johannes, zegt hij meteen vanaf het begin, wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben, van het woord des levens. De Heere Jezus is het vlees geworden woord van God. Weet u, een woord duidt op iemands persoonlijkheid. Het woord gebruikt, de taal die men gebruikt, dat zegt iets van die persoon. Dat zegt iets van iemands karakter. Woorden zijn een uitdrukking van iemands wezen. Wanneer de Bijbel zegt dat de Heere Jezus het woord van God is, betekent dat dat hij de exacte uitdrukking is van Gods wezen. De Heere Jezus heeft zo gezegd het DNA van God de Vader. Daarom ook dat hij kan zeggen wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En in deze context is er in het bijzonder het woord van Gods heiligheid, het woord van Gods rechtvaardigheid, wanneer hij komt als de rechter van hemel en aarde. In vers 14 lezen wij over zijn gevolg. Want hij komt niet alleen, hij heeft een heel gevolg bij zich. Vers 14. Wie vergezellen hem, wie escorteren hem, wie volgen hem bij zijn komst, vers 14. En de legers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. De legers van de hemel volgen de Heere op het witte paard. Wie zijn deze hemelse legers? Het gaat hier trouwens niet maar om een enkel leger, enkel fout, maar om legers meervoud. Om welke meervoudige legers gaat het hier? Ten eerste is de gemeente van de Heere Jezus een van deze legers. Als u even vers 7 leest van hetzelfde hoofdstuk, vers 7. Daar staat, laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven, zich met een exact dezelfde beschrijving, zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Ziet u dat? Dezelfde beschrijving lees je ook in vers 14. Wit, smetteloos, fijn linnen. Judas zegt dat de Heere komt met zijn heilige tienduizenden. Dat zijn de gelovigen uit de genadebedeling, de bedeling van de gemeente. De gelovigen in Christus zijn als een leger in het gevolg van de wederkomende Christus, als de koning der koningen en de Heere der Heren. Wij zijn in het gevolg van de Heere. Ten tweede zal ook de hemelse engelenmacht de Heere volgen. De hemelse engelenmacht. Het is in Matthäus 25 dat de Heere Jezus zegt, wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al zijn heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Broeders en zusters, ook de heilige engelen zullen in het gevolg van de Heere Jezus een machtig leger vormen. Miljoenen engelen zullen zijn en hem begeleiden, hem escorteren naar deze aarde. Opmerkelijk is wel dat in dit enorme hemelse, deze enorme hemelse legers, er maar één iemand is met een wapen. Er wordt tenminste van een ander wapen wordt geen melding gemaakt. Je zou zeggen, dat is een enorm wapengekletter, als dat hele enorme leger afdaalt naar deze aarde. Oh, enorme legermacht, enorme bewapening. Wel nee, dat is een slechts bewapende leger. Ooit, maar er is één wapen. En dat is genoeg. Vers 15, vers 15a. Uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenvolken zou slaan. Of wat is dit anders, denkt u, dan het woord van God? Het woord van God is in Efeze 6 het zwaard des geestes. Het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart, Hebreeën 4. Ach, die ene wapen, het woord God, is genoeg, is voldoende om de strijd te winnen. Er zijn vele legers, Vele soldaten, vele die hem gevolgen. Maar een de ruiter op het witte paard voert de strijd, vers 21 zegt. Vers 21, en de overigen werden gedood met het zwaard van hem die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit zijn mond kwam. Weet u, broeders en zusters, de Heere heeft de hemel en de aarde met één machtswoord geschapen. Hij sprak en het was er. Hij heeft het zijnde uit het niet-zijnde geschapen. Hij is God. Hij is de Almachtige. En straks zal hij bij zijn wederkomst, de Heere Jezus Christus, als de Heere der Heeren, de Koning der Koningen, opnieuw dat machtswoord spreken. En zijn vijanden zullen voor altijd het zwijgen worden opgelegd. Voor altijd. Hij zal straks met een enkel machtswoord zijn vijanden doden en overwinnen. Uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenvolken zou slaan. Vers 15b, en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Vers 15b, hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Nou, wij kennen de staf. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. De staf van de Heere is voor zijn schapen vertroostend en corrigerend. Daarmee wordt de kudde bij elkaar gehouden. Maar wanneer de Heere Jezus terugkomt in hemelse macht en heerlijkheid, zal hij regeren met een ijzeren staf, staat er. Het zal geen openlijke rebellie, tegenstand, oppositie dulden. Tijdens het vrederijk zullen alle volken zich aan de Heere onderwerpen. Dat is ook wat we in Openbaring 12 gelezen hebben. Herinner u die vrouw die een kind baart, een zoon? En dan zegt vers 5 van Openbaring 12 dat hij alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. Wie anders dan de Heer Jezus zal dat doen? De psalmist zegt in Psalm 2, u zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. De Heer Jezus Christus komt. Uw heiland komt als de regerende koning der koningen die oorlog voert en zal oordelen. Niemand zal zich openlijk tegen hem kunnen verzetten, tenminste niet zonder gestraft te worden. Zijn vijanden zullen hem te dien dagen veinzend hulde brengen. Vers 15b, en hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de Almachtige God. Dat is een herhaling van wat we ook in Openbaring 14 hebben gelezen, waar gesproken wordt over Harmageddon, waar staat, en de engel zond zijn sikkel op de aarde en oogste de druiven van de wijnstok van de aarde en wierp die in de grote wijnpersbak van de toorn van God. En een wijnpersbak werd getreden buiten de stad en er kwam bloed uit de wijnpersbak tot aan de tomen van de paarden, 1600 stadia. Datzelfde oordeel wordt ook door de profeet Jesaja voorzegt. Jesaja zegt, wie is het die uit Edom komt, in helrode kleding uit Bosra, die luisterrijk is in zijn gewaad, die voortrekt in grote kracht. Ik ben het, die spreek in gerechtigheid, die machtig ben om te verlossen. Waarom is dat rood aan uw gewaad, en is uw kleding als die van iemand die de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden. Er was niemand uit de volken met mij. Ik heb hen vertreden in mijn toorn en vertrapt in mijn grimmigheid. Hun bloed is op mijn kleding gespat. Heel mijn gewaad heb ik besmet. Want de dag van de wraak was in mijn hart. Het jaar van mijn verloste was gekomen. Ik keek rond, maar er was niemand die hielp. Ik ontzette mij, maar er was niemand die ondersteunde. Daarom heeft mijn arm mijn heil verschaft en mijn grimmigheid die heeft mij ondersteund. Ik heb de volken vertrapt in mijn toorn. Ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid. Ik heb hun bloed ter aarde doen stromen. Gruwelijk oordeel, vreselijk oordeel. Wanneer de Heere Jezus Christus komt als de grote rechter van hemel en aarde. Ach, nu is hij de redder, nu is hij de verlosser, nu is hij de heiland die wil redden van zonde en gerechtigheid. Maar een ieder die hem afwijst, zal hem ontmoeten als de rechter van hemel en aarde. Nu de beschrijving van de glorieuze wederkomst van de Heere Jezus in hemelse heerlijkheid en macht wordt in vers 16 besloten met de woorden: er stond op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam: Koning der Koningen en Heere der Heren. De Heere Jezus Christus is de Koning der Koningen. Voor hem moet elke knie zich buigen en elke tong zal hem belijden als Heere. En ieder moet hem gehoorzamen. Alle vijanden worden tot de voetbank van zijn voeten gemaakt. En daarom is de Heere vanaf het begin daarop uit geweest. Dat is wat hij naar zijn welbehagen had voorgenomen. Het is in Efeze 1 dat Paulus een tipje van de sluier oplift als hij zegt: de Heere heeft ons overeenkomstig zijn welbehagen dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekendgemaakt. En wat is dat geheimenis? Om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen. Zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. De rechter van hemel en aarde verlaat zegevierend met grote luister, heerlijkheid en macht de hemel. De heiligen, zij volgen hem. Het einde van de grote verdrukking is verzekerd en afgesloten. Tot zover de openbaring van Jezus Christus. Mijn tweede punt, het oordeelsmaal van de grote God. Het oordeelsmaal van de grote God in vers 17 en 18. Dit is eigenlijk het begin van de Christusregering. En dat begint met een bijeenroepen van de vogels van de hemel voor de grote maaltijd van God. Leest u maar mee vers 17. En ik zag een engel dicht bij de zon staan. En hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God. Om te eten vlees van koningen, vlees van oversten over duizend, vlees van machtigen, vlees van paarden van hen die daarop zitten. En het vlees van alle vrije, van slaven, kleine en grote. Nou, bij die roofvogels of bij die vogels moet je maar denken aan roofvogels en gieren in het bijzonder. De Heer Jezus zegt daarover in Matthäus 24, zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn, want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. En de oud-testamentische profeet Ezechiël zegt over exact dit gebeuren: mensenkind, zo zegt de Heere tegen alle soorten vogels, tegen alle dieren van het veld, verzamel u, kom. Kom van rondom bijeen bij mijn offer dat ik breng. Een groot offer voor u op de bergen van Israël en eet vlees en drink bloed. U zult vlees van helden eten. Het bloed van vorsten van het land drinken, van rammen, lammeren, bokken, jonge stieren, alma gemist vee van Basan. U zult vet eten tot verzadiging toe en bloed drinken tot dronkenschap toe. Van mijn offer dat ik voor u gebracht heb, u zult verzadigd worden aan mijn tafel met paarden en ruiters, helden en alle strijdbare mannen, spreekt de Heere, Heere, zij die het evangelie van onze Heere Jezus Christus verworpen hebben, de vijanden van het kruis, zullen gedood worden en door de dieren uiteen gereed en opgegeten worden. Het wordt hier het avondmaal van de grote God genoemd. Waarom? Omdat hij wraak oefent over zijn vijanden. Wat een contrast met vers 9, waar gesproken wordt over het avondmaal van de bruiloft van het lam. Wat een contrast. Het avondmaal van de bruiloft van het lam voor alle genodigden, een heerlijk bruiloftsfeest en een bruiloftsmaal. In ditzelfde hoofdstuk nu, in vers 17 en 18, lezen wij van Gods wraak en oordeel over alle mensen die niet voor Christus hebben gebogen, die zijn woord, het evangelie, hebben verworpen. Ja, wij geloven in een God van liefde, Maar omdat hij liefde is, is hij ook rechtvaardig. De schuldige houdt hij voorzeker niet voor onschuldig. De Heere God ziet nooit iets door de vingers. Hij kan het alleen maar door het bloed van zijn zoon zien. Vers 19, en ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeen verzameld, om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn leger. Hoe is dat mogelijk? De antichrist en zijn handlangers denken met behulp de koning der koningen te kunnen weerstaan, te kunnen beoorlogen. En ziet u, er wordt nu met geen woord gerept over de strijd. In één enkel moment worden hier de vijanden van Christus gedood. Over strijdgevoel, strijdgeweld wordt niet gesproken, alleen van overwinning. Deze strijd is namelijk reeds lang geleden beslist op een kale heuvel, even buiten Jeruzalem, op Golgotha, waar de Heere Jezus Christus als het Lam Gods de overwinning heeft behaald. Daar heeft hij de kop van Satan vermorzeld. Daar aan het kruis heeft de man van smarten de overwinning voor nu beslist. Daarom in deze tekst één enkel machtswoord van Christus de triomfator. En zijn vijanden worden alle gedood en het zwijgen opgelegd. In vers 20 en 21 lezen wij tot besluit de ondergang van de antichrist en zijn profeet. De ondergang van de antichrist en zijn profeet. Vers 20. En het beest, dat is de antichrist, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen had misleid die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee, de antichrist en zijn profeet, werden levend geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van hem die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees. De antichrist en zijn handlanger, zijn profeet, worden levend geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. Zij worden daar levend ingeworpen. Dat wordt er expliciet bijgezegd om aan te geven dat zij daar in bewustheid ingeworpen worden. Het is niet zo dat zij zich nergens meer van bewust zijn, dat zij in een soort van zalige onwetende staat verkeren, want dat is nauwelijks een oordeel te noemen. Nee, let op de zorgvuldige manier van formuleren van Johannes. De antichrist en zijn profeet worden levend geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. En dat woord geworpen, dat betekent met kracht werpen. Beslist werpen. Eens en voor altijd wegdoen. Hier wordt de duisternis het zwijgen opgelegd. De antichrist wordt in de poel van vuur geworpen met zijn profeet. Weet u, dit is de eerste keer in de openbaring dat wij over de poel van vuur lezen. Het beest en de antichrist, of het beest, de antichrist en zijn profeet, zijn de eerste veroordeelden in de vuurpoel. Voor de rest is daar nog niemand. Er is nog niemand in de hel. De eerste die daar terechtkomen zijn de antichrist en zijn profeet. En vervolgens lezen we in hoofdstuk 20 dat ook de duivel 1000 jaar in deze vuurpoel geworpen zal worden, om daarna voor een korte tijd te worden losgelaten. En vervolgens lezen we, en dan komen we met elkaar zo de Heere wil de komende maanden, dat een ieder van wie de naam niet in het boek des levens staat, in de poel van vuur wordt geworpen. Ik wil je erop wijzen dat het beest en de profeet die aan het begin van deze 1000 jaar in de poel van vuur geworpen zijn, daarna 1000 jaar nog steeds zijn. Lees maar even mee in hoofdstuk 20 vers 10. Hoofdstuk 20 vers 10. En de duivel die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. Nou, het is duidelijk dat wanneer het beest en de profeet na 1000 jaar in deze poel van vuur niet verteerd zijn, het hier niet om een verterend vuur gaat in de zin van dat de veroordeelden ophouden te bestaan, dat ze verteren. Nee, het is een plaats van doorgaande pijniging. De Heere God beschikt over een vuur dat niet verteert, een oordeelsvuur. En ieder van wie de naam niet geschreven staat in het boek des levens, zal voor eeuwig in de poel van vuur die van zwavel brandt geworpen worden. En dat is wat de Bijbel de hel noemt. Kan een liefhebbend God iemand dan in de hel werpen? Het antwoord is ja, maar dat doet hij niet met graagte. Want het is zijn wensende, verlangende wil dat er niemand verloren gaat, maar dat alle tot erkentenis der waarheid komen. Weet u, de Bijbel leert dat wij onsterfelijk zijn. Onze ziel zal eeuwig voortleven. Dat deel van ons wat denkt, voelt, droomt, streeft, je ik, je persoonlijkheid, jij, je bent onsterfelijk mens. De Bijbel leert dat je voor eeuwig zult leven, of in de hemel, of in de hel. Zij die niet in het boek des levens staan, gaan naar de hel. De Bijbel beschrijft de hel als een vuurpoel. Herinner u de rijke man uit de geschiedenis van Lazarus, die zegt, ik lijd pijn in deze vlam. Het is een vurige oven, daar zal geween zijn, wroeging, tandengeknars. Het is een onuitblusbaar vuur. Staat jouw naam in het boek des levens? En hoe is het met de naam van je echtgenoot? Hoe is het met de naam van je kinderen? Hoe is het met de naam van je geliefde? Je zegt, ik ben er niet zeker van. Ik weet niet of mijn naam in het boek des levens staat. Dan is het vandaag de dag om zekerheid te krijgen. God is een oneindig rechtvaardig God en daarom dat hij de zonde moet straffen. Maar ook is hij een God van liefde en hij wil niet dat er iemand verloren gaat, sterker nog, hij heeft geduld met ons. En hij wil niet dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen, 2 Petrus 3 vers 9. De Bijbel zegt, geloof in de Heer Jezus en u zult zalig worden. Alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. De Heer Jezus zegt, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven heeft. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Je wil niet naar de hel. Je wil niet omkomen in je zonde. Kom dan tot de Heer Jezus. Erken je zonde schuld. Erken dat je jezelf onmogelijk kunt rechtvaardigen, kunt opwerken tot een niveau waarop je acceptabel bent voor een driemaal heilige God. Bekeer je van je zonde en geloof dat de Heer Jezus Christus ook in jouw plaats en voor jouw zonde gestorven is aan het kruis en ten derde dagen is opgestaan uit de doden. En wanneer je niet in je zonde wil omkomen, is er maar één weg. Jezus zei, ik ben de weg. De waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik wil je vragen om eerbiedig het hoofd te buigen. We willen stil worden op dit moment voor een driemaal heilig God. En ons leven aan hem toevertrouwen. Wanneer u nog nooit persoonlijk bent ingegaan op de roepstem van de Heere, doe dat dan nu. Hij kent je hart. Hij weet wat er in je omgaat. Kom tot de heiland. Toef langer niet. Heere, wij zeggen u dank dat we u deze avond mochten ontmoeten in uw woord. Als de koning der koningen, de Heere der heren. Als de rechter van hemel en aarde, die oorlog voert en oordeelt. Heere, u bent zeer ontzagwekkend. Zeer ontzagwekkend, zeer te vrezen. Zeer te vrezen. Bent u. Wij belijden dat we dikwijls zo gemakkelijk en oppervlakkig over u spreken. alsof u ons knechtje bent, een dienend knechtje, die hier voor ons is, om op onze bevelen en onze wensen te vervullen. Maar zo bent u niet. U bent nu die grote koning der koningen en heren der heren. Wij beleiden u dat we dikwijls te klein van u denken. Dat we een veel te soft beeld van u hebben. Wij beleiden dat. We breken dat beeld ook af, Heere. En we willen over u gaan denken en spreken zoals uw woord over u spreekt. We zeggen u dank dat we mogen lezen dat er een einde komt aan alle duisternis en alle antichristen. En alle vijanden van het kruis, alle vijanden van de waarheid. Dat niet de duisternis het laatste woord heeft, maar dat u dat bent. U heeft het laatste woord. Niet de mens, geen koning, geen menselijke machthebber, maar u. En u zult regeren vanuit Jeruzalem over de einde van de aarde. In vrede, in gerechtigheid, in volmaakte liefde. We bidden uw koninkrijk komen. We zien uit naar u, o grote koning. Kom spoedig weer. En dan wil ik u bidden voor die mannen en vrouwen die hier zijn, of die misschien later naar deze boodschap zullen luisteren. Die misschien geschrokken zijn door die heftige woorden in dit Bijbelgedeelte. Maar wij bidden u, Heere, dat u voor ons alle de redder zult zijn en niet de rechter. Daarom bidden wij u, als er één man of vrouw is, wordt uw haar, wordt uw hemd te sterk. Overwin de vijandschap. Verbreek en verbrijzel het stenen en dode hart. Geeft u een nieuw hart en nieuw leven, Heere. Dat niemand van ons straks in de hel zal zeggen, o had ik maar, en tandenknarsend vroeging heeft over het feit dat hij Christus heeft afgewezen, niet is ingegaan op de nodiging van het evangelie. U bent een genadig God. U geeft nog tijd. Geef dat mannen en vrouwen tot u komen, jongens en meisjes. Heere, geeft u zo nog een rijke zielenoogst, ook vanuit deze avonden. Doe het, Heere, om uw naams wil. We vragen het u uit genade. Heere, we hebben ook die vraag gesteld, hoe het met onze echtgenoot is, of met onze kinderen of kleinkinderen. En dan is het ons soms bang te moeden, Heere. Maar wij bidden u dat onze directe naaste, de levende Christus, in ons mogen ontmoeten. De levende Christus in ons mogen zien. Dat we zout zijn en licht. Ja, Heere, dat we als een magneet mogen zijn voor onze omgeving. Als een magneet die mensen tot Jezus trekt. Wilt u dat maar doen? We zeggen u dank dat alle van wie de naam geschreven staat in het boek des levens, bij wie het paspoort getekend is, mogen weten in het gevolg van de Heer Jezus te zullen zijn. Dat we mogen delen in zijn koningschap, zijn regering, zijn heerschappij, zijn vrede. Uw koninkrijk komen, Heere. Amen.